Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouwe houdt van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken van God de Vader. Door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen gaan zingen uit de 113e psalm en daarvan het 14e vers, het 4e vers, 113e psalm, het 4e vers. Wie is aan onze God gelijk die armen opricht uit het slijk? En wat er verder volgt in het 4e vers van de 113e psalm. Stellen we ons allereerst onder de tucht van Gods heilige wet om daarna te gaan zingen uit de 130e psalm en daarvan het eerste vers. Uit diepte van ellende roep ik met mond en hart tot u die heil kunt zenden. O Heer, aanschouw mijn smart. En wat er verder volgt in het eerste vers van de 130e psalm. En daarna wordt u gelezen, Sefanja 3, vanaf het eerste tot en met het dertiende vers. De schriftlezing Zefanja 3, vers 1 tot en met 13.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis. Gij zult niet begeren uw naaste een vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
Thank you.
Wee de ijzerlijke en de bevlekte, de verdrukkende stad. Zij hoort naar de stem niet, zij neemt de tucht niet aan, ze vertrouwt niet op de Heere. Tot haar God nadert zij niet, haar vorsten zijn brullende leeuwen in het midden van haar. Haar rechters zijn avondwolven die de beenderen niet breken tot aan de morgen. Haar profeten zijn lichtvaardig, gans trouweloze mannen. Haar priesters verontreinigen het heilige. Ze doen de wet geweld aan. De rechtvaardige Heere is in het midden van haar. Hij doet geen onrecht. Alle morgen geeft hij zijn recht in het licht. Er ontbreekt niet. Doch de verkeerde weet van geen schaamte. Ik heb de heidenen uitgeroeid. Hun hoeken zijn verwoest. Ik heb hun straten eenzaam gemaakt, dat niemand daardoor gaat. Hun steden zijn verstoord, zodat er niemand is, dat er geen inwoner is. Ik zeide, immers zult gij mij vrezen, gij zult de tucht aannemen, opdat haar woning niet uitgeroeid zou worden. Al wat ik haar bezocht heb, waarlijk, zij hebben zich vroeg opgemaakt. Zij hebben al hun handelingen verdorven. Daarom verwacht mij, spreekt de Heere, ten dagen als ik mij opmaak tot de roof. Want mijn oordeel is de heidenen te verzamelen, de koninkrijken te vergaderen, om over hen mijn gramschap, de ganse hittigheid mijn storens uit te storten. Want het ganse land zal door het vuur van mijn ijver verteerd worden. Gewisselijk, dan zal ik tot de volken een reine spraak wenden, opdat zij allen de naam des Heeren aanroepen, opdat zij hem dienen met een eenparige schouder. Van de zijde der rivieren der moren zullen mijn ernstige aanbidders met de dochter mijner verstrooiden mijn offeranden brengen. Te dien dagen zult gij niet beschaamd wegen vanwege al uw handelingen, waarmede gij tegen mij overtreden hebt. Want alsdan zal ik uit het midden van u wegnemen die van vreugde opspringen over uw hovardij. En gij zult u voortaan niet meer verheffen om mijn heilige bergs wil. Maar ik zal in het midden van u doen overblijven een ellendig en arm volk. Die zullen op de naam des Heeren betrouwen. De overgeblevenen van Israël zullen geen onrecht doen, noch leugen spreken. En in hun mond zal geen bedrieglijke tong gevonden worden. Maar ze zullen weiden en nederliggen en niemand zal hen verschrikken.
De tekst voor de prediking vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte, Zefanja 3, en dan de versen 11 en 12. Zefanja 3, vers 11 en 12. Te dien dagen zult gij niets beschaamd wezen vanwege al uw handelingen, waarmede gij tegen mij overtreden hebt. Want alsdan zal ik uit het midden van u wegnemen, die van vreugde opspringen over uw hovardij. En gij zult u voortaan niets meer verheffen om mijns heiligen bergs wil. Maar ik zal in het midden van u doen overblijven, een ellendig en arm volk. Die zullen op de naam des Heeren betrouwen. De voorbereiding op de prediking willen we gaan zingen uit de 9e psalm. Het 9e, het 10e en het 18e vers. Vers 9, vers 10 en vers 18 van de 9e psalm. En straks aan het einde van de dienst krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven. En de Heere die zegenen ook u en uw gaven. We willen met elkaar het eerste gedeelte lezen van het avondmaalsformulier om daarna te zingen uit de 70ste psalm, het derde vers, vers 3 van 70, na het lezen van het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welke ons beschrijft apostel Paulus. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd, het brood nam en als hij gedankt had, brak hij het en zeide, neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doet dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen van noden. Ten eerste dat wij ons tevoren recht beproeven. Ten andere dat wij het tot dat doel richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken ieder bij zichzelf zijn zonde en vervloeking, opdat hij zich mishage en zich voor God verootmoedige, aangezien de toorn van God tegen de zonde zo groot is, dat hij die eer dat hij die ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smalijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken ieder zijn hart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoekt een iegelijk zijn geweten of hij ook gezind is, voortaan met zijn ganse leven, waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprecht te wandelen. Insgelijks of hij ook zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en eenigheid met zijn naaste te leven. Allen dan die al zo gezind zijn, wil God gewisselijk in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en de apostel Paulus allen, die zich met deze navolgende ergerlijke zonden besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het Rijk van Christus hebben. Als daar zijn alle afgodendienaars, alle die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, allen die de beelden eer aan doen, alle tovenaars en waarzeggers, die vee of mensen met schades andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God en zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, allen die tweedracht, sekten en muiterij in de kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, alle die hun ouderen en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagen, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naaste leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, speders, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden. Deze allen, zolang zij in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijs, die Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en hun verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, zeer geliefde broeders en zusters in de Here, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken. Alsof niemand tot het heilig avondmaal des Heren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmede te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Maar in tegendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom, al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat wij ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben. Nochtans, desniettegenstaande, overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde nog zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijzen en drank waardig en deelachtig maken. Na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 25e psalm en daarvan het 10e vers, vers 10 van 25. Geliefde gemeente, wie willen nu horen bij een arm en een ellendig volk? Wie willen nu arm zijn? Wie willen nu slecht, ellendig aan toe zijn? Allerlei beelden horen daarbij. Haiti, Afghanistan, Syrië. Armoedige omstandigheden die je aan kunnen grijpen. Slechte hygiëne. Het gebrek aan voedsel. De krotten waarin de mensen wonen. De ellendige situatie waarin ook de mensen verkeren. Sommigen die gevaar lopen en van anderen zijn de bezittingen allemaal weggespoeld. Of kleding dat vuil en versleten is. Ze zijn dikwijls ten einde raad. En velen zijn van huis en haard verdreven. Ze slaan op de vlucht. En de wanhoop is af te lezen van hun gezicht. Wie wil daar nu bij horen? Wij willen toch liever allemaal hogerop? Mooi huis, nette kleding, flink wat geld op de bankrekening. Armoede trekt niet aan. En op ellende zit je niet te wachten. Toch is er een arm en een ellendig volk dat wel iets aantrekkelijks heeft. Want ondanks hun armoede zijn ze tegelijk ook rijk. En onze tekst spreekt ervan. We zetten als thema boven de prediking het overblijfsel Gods. Drie gedachten. Allereerst wat er overblijft van Jeruzalem. In de tweede plaats wat er overblijft in Jeruzalem. En in de derde plaats wat er overblijft voor Jeruzalem. Het overblijfsel Gods. Wat er overblijft in Jeruzalem, wat er overblijft. Wat er overblijft van Jeruzalem, wat er overblijft in Jeruzalem en wat er overblijft voor Jeruzalem. De Heere die maakt scheiding, telkens weer, tussen Jacob en Esau, tussen Noach en zijn 8 zielen en de rest van de wereld, tussen de schapen en tussen de bokken. En ook tussen de inwoners van Jeruzalem. Tussen de mensen van het verbondsvolk. En dat blijkt wel. Want in de vorige 2 versen, we hebben dat vorige week gehoord, klonken beloften van heil. In vers 9 voor de heidenen en in vers 10 heil voor de Joden. Dwars door het oordeel heen is er toch heil. En na zo'n 40 versen van onophoudelijke gerichtsprediking klinken dan toch tonen van verlossing. Want vanaf vers 9 in hoofdstuk 3 kantelt de profetie. Bij de Heere heeft het gericht niet het laatste woord. Zijn genade triomfeert. Het is een profetie die het zicht opent op een heerlijke toekomst. Beloften die een verre rijkwijde hebben. Ja, allereerst wijst het op de terugkeer uit Babel. Maar daarachter ligt dan ook Pinksteren, waar neer het heil naar de heidenen gaat. En nog weer verder daarachter zien we de contouren oplichten van het Messiaanse vredesrijk. Als het Joodse volk terugkeert uit de verstrooiing. En als ze weer zullen opgaan naar het heiligdom om daar offers te brengen. Het is dus ook een troostboodschap voor de inwoners van Jeruzalem. En in vers 11 richt de profeet Zefanja zich tot hen. Te dien dagen zult gij niet beschaamd wezen vanwege al uw handelingen, waarmede gij tegen mij overtreden hebt. Laten we maar direct zeggen dat het eerste gedeelte van de beide tekstversen van vanmorgen nou niet direct het gemakkelijkste is. Want er zijn uitleggers die het begin van vers 11 zo uitleggen dat de goddeloosheid in Juda zo groot is dat ze zich er geen eens meer over schamen. Maar het gaat hier om een heilsprofetie en niet om een oordeelsprofetie. En die uitleg die klopt dus ook niet. Maar hoe moeten we de woorden van onze tekst dan wel lezen? Nou, denk maar jongens en meisjes aan ook jouw klas op school. Het is misschien een hele vervelende klas waar je in zit en waar ook voortdurend herrie van uitkomt. En in de pauze zijn het ook altijd weer de kinderen uit jouw klas die irriteren op het schoolplein. Ze pesten anderen en ze doen ook altijd vervelend. En aan het einde van de schooldag was er een buurmeisje uit een andere klas die haar juf ook mocht helpen om alles klaar te zetten voor de volgende dag. Maar toen ze daarna door de school liep om naar huis te gaan, toen zag ze dat jouw klas nog in het lokaal zat. Jullie hadden allemaal straf gekregen. En je zag hoe dat buurmeisje daar ook om gniffelde. Ze dreef er eigenlijk de spot mee dat jullie klas werd gestraft vanwege jullie gedrag. Nou, zo was het nu ook gebeurd met Juda en Jeruzalem. Vanwege hun zonde worden de inwoners weggevoerd in ballingschap. En het was verdiend, omdat ze tegen God hebben gezondigd. Maar de omliggende volkeren, die spraken er smalend en honend over. Die hadden leedvermaak om de ondergang van Juda. Maar, en zo belooft de Heer in vers 11, de stad zal nu niet meer tot schaamte worden gebracht vanwege al de praktijken waarmee ze tegen de Heer in opstand zijn gekomen. Er zal niet meer smalend en spottend over Jeruzalem worden gesproken. Hoezo dan niet? Nou, de Heer die gaat Juda en Jeruzalem zuiveren. Hoe? Nou, eenvoudig ook gezegd, door die raddraaiers eruit te halen. Net als dat op school kan gebeuren. Dat die paar die bij jou in de klas voor overlast zorgen, dat die raddraaiers, die herrieschoppers, dat die van school worden gestuurd. En vanaf dat moment heb je dan een hele andere klas en is er voor de buurmeisje ook geen reden meer om nog honend te spreken over die klas van je. Het is natuurlijk maar een beeld, maar om duidelijk te maken wat hier nou staat in vers 11. Die stad, die wordt gezuiverd en gereinigd. De schande, veroorzaakt door de kwaden van de stad, die raakte heel de stad. En er werd ook schande gesproken over de zonden die er plaatsvonden. Dat was iets om je voor te schamen. Maar de Heere die zorgde nu voor dat Jeruzalem en Juda niet langer mikpunt van hoon en spot zullen wezen. Haar inwoners zullen niet langer te schande zijn. En hoe zal de Heere dat doen? Door die stad te zuiveren. En hij zal wegnemen uit die stad degene die de stad gruwelijk verontreinigen met hun zonde, met hun ongerechtigheden en met hun overtredingen. De raddraaiers die worden eruit gehaald. Degene die er niet horen, neemt hij weg. Hij maakt scheiding, zoals een herder de schapen van de bokken scheidt. Zoals een boer het onkruid weghaalt tussen de gewassen. En zo zal de Heere ook doen. Want dat lezen we, tweede deel van vers 11. Want als dan zal ik uit het midden van u wegnemen. Hij zal wegnemen. Wegdoen. Zoals wij dat kunnen doen met spullen die wij niet meer kunnen gebruiken. Die gooi je weg, want je hebt er niets meer aan. Zo zal God dus doen met bondelingen. Terwijl in vers 9 heidenen zullen worden toegebracht, zullen dus kinderen van het koninkrijk worden buitengeworpen. Het zijn de ranken die geen vrucht dragen. Ze zullen worden uitgehouwen en in het vuur worden geworpen. Hen wacht de buitenste duisternis. Er staat ook een aangrijpend beeld die oproept tot zelfonderzoek. Want zal ik dat nou zijn? Behoor ik nou bij dat kaf dat zal worden verbrand? Ben ik nou dat onkruid dat zal worden weggehaald? Voelt u hoe ook bij deze heilprofetie er geen reden is om achterover te gaan leunen en te menen dat alles wel op zijn pootjes terechtkomt. Want zo dachten sommigen wel. Ze meenden onaantastbaar en onschendbaar te zijn. Vanwege Gods verkiezing van Jeruzalem meenden ze dat hen niets kon overkomen. Maar God zal wegnemen. Wie? Het staat in vers 11. Die van vreugde opspringen over uw hovardij. En gij zult u voortaan niet meer verheffen om mijns heiligen bergswil. Hij gaat wegnemen uit het midden van Jeruzalem mensen die hovaardig, die hoogmoedig zijn. Wat dat voor mensen zijn? Zelfgenoegzame mensen. Ze verheffen zich boven anderen. Ze vertrouwen op zichzelf. Ze roemen in hun eigen werken. Ze hebben aan zichzelf genoeg. En ze krijgen van zichzelf niet genoeg. Het zijn de zelfredzame mensen. Het zijn nog ineens wereldse mensen ook. Het zijn godsdienstige mensen. Ze verheffen zich zelfs op hun godsdienst. Gij zult u voortaan niet meer verheffen om mijns heiligen bergs wil. Ze gaan op naar de tempelberg om daar offers te brengen aan God. Ze komen daar trouw. Ja, zij zijn immers Gods volk. Zij zijn de afstammelingen van Abraham. Ze menen een streepje voor te hebben. Het zijn bezittende mensen. En ze zijn nog nooit met lege handen voor de Here verschenen. Ze zijn als die fariseer uit de gelijkenis. Hij vastte. Hij gaf tiende. Hij leefde netjes. En daarmee werden ze wat in eigen oog. Ze waren keurig. Ze waren rechtzinnig. Ze waren ijverig. Ze hebben zoveel, waardoor er in hun hart geen plaats is voor God. Maar voor hen is er dan ook geen plaats bij God. En voelen we de klem aan van deze woorden. God zal ze wegnemen die er niet thuis horen. God zal ze wegdoen die niet met hun hart God eren. Ze zullen worden buitengesloten en buitengeworpen. Want die zelfverheffing is de Here een gruwel. En zo klinkt te midden van die heilsprediking ook een oordeelsprediking. Want alhoewel het heil wordt aangekondigd, blijft het oordeel staan voor de goddelozen. God zal ze wegnemen die zich beroemen op zichzelf, op wie ze zijn en wat ze hebben. Zo zal hij een grote zuiveringsoperatie starten in Jeruzalem. Voor hoogmoedige mensen is bij God geen plaats. Dat is ook een les met het oog op de bediening van het heilige avondmaal. Aan de tafel is geen plaats voor hen die rechtop staan in zichzelf. Aan de tafel is geen plaats voor hen die hoogmoedig zijn. Aan de tafel is geen plaats voor hen die zichzelf verheffen. Aan de tafel is geen plaats voor hen die altijd alles hebben, maar nooit eens iets missen. Hoe ligt dat nou in uw leven? Wie hoogmoedig zichzelf op de borst slaat, die heeft aan de avondmaalstafel niets te zoeken. En dat brengt bij onze tweede gedachte. Wat er overblijft in Jeruzalem. Maar, zo gaat ze van je verder. Maar, dat is dus een tegenstelling. God neemt wat weg, vers 11, maar, vers 12, hij laat ook wat over. In Jeruzalem zijn er dus die wegvallen en die overblijven. Te midden van het oordeel blijft er een rest over. Paulus die spreekt dan van het overblijfsel naar de verkiezing der genade. Ja, dat laat zien, net als vers 12, dat het bij God vandaan komt. God die iedereen had kunnen wegdoen, dan had hij geen onrecht gedaan. Want we hebben allen gezondigd en allen derven de heerlijkheid van God. Het was naar recht geweest als de Heere heel Juda en Jeruzalem had weggedaan. En het zou verdiend zijn als wij allen getroffen werden door Gods gericht. Maar de Heere laat in zijn gunst en in zijn goedheid, laat hij wat over in Jeruzalem. En dat is zijn werk. Opnieuw die twee woordjes, ik zal. Twee woordjes waarin heel het evangelie wordt samengevat. Ik zal. God gaat wat doen. En daarom gaat er wat veranderen. En omdat hij het doet, kunt u en kan jij ook zalig worden. Ik zal. En in die twee woordjes ligt nou de ruimte voor de grootste der zondaren. Hij houdt zich een overblijfsel over. Te midden van een zondig volk, een volk vol overtredingen, zal God iets doen overblijven. Het is genade. Maar wie zijn dat dan die overblijven? Zijn dat de sterkste? De beste? De meest serieuze? De vrome? De stipnauwkeurige? De rechtzinnige? De meest godsdienstige? Nee. Want het overblijfsel is nou precies tegenovergesteld aan degene die de Heere zal wegdoen. En we lezen van het overblijfsel twee dingen. Ze zijn ellendig en ze zijn arm. Dus degene die bij dat overblijfsel horen, worden getypeerd als een ellendig en een arm volk. En die woorden ellendig en arm komen we vaker tegen in de schrift. Ook in het Oude Testament. Dan gaat het dikwijls om armoedige mensen. Mensen met weinig geld die een armoedig bestaan leiden. En het leven, dat valt hen zwaar. De Heer had in zijn wet ook allerlei bepalingen opgenomen waarin staat hoe er voor de armen gezorgd diende te worden. Want het was een schande voor de samenleving als er mensen verdaagden tot de bedelstaf. Rijken dienden zich te ontfermen over armen. Het gebeurde dikwijls dat de armen juist meer en meer werden uitgebuit. En niet voor niets veroordeelden daarom ook de profeten steeds weer het gedrag van de rijken als zij die armen uitbuiten. Ellendig, dat is dat andere woord. Dat wil zeggen, je bent er slecht aan toe. Zoals je kan zeggen als je ziek bent, de hele dag moet je overgeven. Je hebt koorts en als iemand dan aan je vraagt hoe je je voelt, dan zeg je, ik voel me ellendig. Ik voel me slecht. Ellendig wordt een mens door de zonde. In het paradijs was er geen ellende, maar door de val in Adam is de ellende de wereld ingekomen. En ellendig betekent eigenlijk uitlandig. Dat wil zeggen, ik ben mijn vaderland uitgezet. Ik ben een zwerver en ik dol rond. Zo'n ellendige is er slecht aan toe. En zo was het bij die overgeblevenen in Juda. Er was geen tempel meer, de stad die was met vuur verbrand. Ze waren ontredderd en ontzet. En daarnaast dus ook arm. Dat waren degenen die in Jeruzalem waren achtergebleven toen de Babyloniërs de bovenkant van de samenleving hadden weggevoerd in ballingschap. Het waren de armen die achterbleven. We lezen dat in 2 Koningen 25. Van de armsten des lands liet de overste der trawanten enige overig, tot wijngaardeniers en tot akkerlieden. Die bleven achter in Jeruzalem. De waterputters, de houthakkers, de akkerlieden. Het was een armoedige vertoning. Een arme heeft niets meer. Alles is van hem afgenomen. Ja, als je arm bent, dan kun je niets meer kopen. En een arme die moet het hebben van hetgeen wat hij krijgt. Hij is overgeleverd aan de hulp van anderen. En zo'n arme heeft zelf helemaal niets om in zijn levensonderhoud te voorzien. Een arme die kan alleen nog maar zijn hand ophouden. Het is een bedelaar. En dat is nu het volk dat de Heer overhoudt. Een volk van armoezaaiers. Een volk dat er slecht aan toe is. Een volk dat het zelf helemaal heeft verprutst. Een volk van bedelaars. Armoede is hun bezit. Maar dat is nou dat volk van God. En zo ziet Gods overblijfsel eruit. Ellendig en arm. Ja, God laat zo'n volk over. Dus God maakt hen ook zo. Ellendig en arm. Door zijn woord. En door zijn geest. Hij overtuigt u van zonde. En hij laat je zien hoe ellendig je eraan toe bent. Eén die Gods wet heeft overtreden. Eén die tegen God is opgestaan. In de wereld kun je het dan niet langer vinden. Je doolt en je zwerft wat rond over de aarde. Je kan het nergens meer vinden. Kent u nu zo uw ellende? Het avondmaalsformulier sprak erover om jezelf te mishagen. Het sprak over een liggen midden in de dood. En het overblijfsel Gods wordt daardoor gekenmerkt dat ze in en van zichzelf ellendig zijn. En als Gods geest gaat werken in een mensenhart, dan raak je er ook ellendig aan toe. Want je ziet wat je ervan hebt gemaakt en je verstaat dat je bij God vandaan bent gevlucht. En je hebt jezelf gebracht in die situatie waarin de zonde, nood en de dood je voortdurend achtervolgt en achterop komt. Uw geweten klaagt u aan en de wet veroordeelt u. En steeds meer krijg je te zien hoe ellendig je wel niet bent. En bovendien ook onwillig en onmachtig om er ook maar iets aan te veranderen. En Gods geest toont u dat er in u geen goed woont. Zodat je het met Paulus ook moet zeggen. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? En alles is tegen. Gods rechtvaardigheid veroordeelt. Satan, die vertwijfelt je. In de wereld, die lok je. En je geweten getuigt tegen je. Maar ook arm. Een arm is gering en veracht in de wereld. In de wereld tel je alleen mee als je rijk bent en veel geld hebt. Maar hoe is nou Gods volk? En hoe zijn zij nu in zichzelf die volgende week daar zitten aan de tafel des Heren? Weet u, dat zijn arme mensen. Dat zijn mensen die alles kwijt zijn. Die van zichzelf alles verloren hebben. En ze hebben zelf niets over om nog in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Ja, ze zijn verdaagd tot de bedelaarstand. Zo maakt God. Hij verbreekt alle hoogmoed, alle zelfvoldaanheid en alle zelfzucht. En hij neemt alles van zo'n mens af. Alles wat ze van zichzelf bezitten, neemt hij weg. En hij zet in het gemis en in de armoede. Bent u nu zo wel eens tot die bedelaarsstand ook verdaagd? Ja, want het zijn armoezaaiers. Is dat Gods volk? Zien die er nou zo uit? Weinig indrukwekkend. Wat heb je nou bij hen te doen? En waarom zou je nou bij zo'n arm en ellendig volk willen horen? Toch is er iets in hen dat aantrekt. Want wat blijft er voor zo'n arme en ellendige dan nog over? Wat houdt zo'n ziel dan nog over? Dat brengt bij onze laatste gedachte. Wat er overblijft voor Jeruzalem. Want van armoede kun je niet leven. En in je ellende kan een mens het toch ook niet uithouden. Kijk, en daarin herkennen ook een echt arme en een ellendige ziel. Ja, want je hebt ze ook die zich arm en ellendig gedragen. Die doen net alsof. Ze praten erover dat ze het zo slecht hebben. Ze hebben het ook nergens anders over. En iedereen die krijgt van hen te horen hoe arm en hoe ellendig ze wel niet zijn. Weet u, het liefst verberg je toch je armoede. En wil je er tegenover anderen toch ook niet van weten? En doe je het toch liever beter voor? En vertrouw ze daarom ook maar niet, die het zoveel en zo graag hebben over hun armoede en hun ellende. Want ze zijn er ook die van hun armoede en hun ellende hun handelskenmerk hebben gemaakt. En die het daarin ondertussen prima kunnen uithouden. Ze zijn wat geworden met hun ellende en met hun armoede. En weet u, dat zijn nou de vervelendste mensen die er misschien wel kunnen zijn. Mensen die van hun armoede, ja, van hun geestelijke armoede, zogenaamde geestelijke armoede, hun bezit hebben gemaakt. Niets is zo erg als hoogmoedige ootmoed. Ze voelen zich daarmee wat. Want zij zijn in elk geval nog een missend mens. Zo'n een bent u toch hopelijk niet. Want wie echt arm en ellendig is gemaakt, die zoekt daar toch ook van af te komen. En dan kun je het in je armoede en in je ellende ook niet meer uithouden. Echte armoede en ellende maakt ook werkzaam. Je komt terecht aan de troon van Gods genade. Je buigt daar neer voor de voeten van de Here. Dat zien we toch ook in het vervolg van onze tekst. Als het daar gaat over die armen en ellendigen. Die zullen op de naam des Heren betrouwen. Wie dus? Die. Dat zijn dus die armen en die ellendigen. Uitgerekend zij. Juist zij. Zo arm als ze zijn. Zo ellendig als ze eraan toe zijn. Zo verdorven als ze zijn.
wat voor hen overblijft, is die naam des Heren. Ze hebben nog maar één adres waar ze naartoe kunnen vluchten. En dat is naar God. En ze vluchten tot hem. En ze nemen de toevlucht tot hem. O ja, je kan het verschillende namen geven. Mijn ziel dorst naar God. Of mijn hart roept uit naar God. Of ik roep tot God. Welke naam je er ook aan geeft. In de praktijk komt het op hetzelfde neer. In de ellende van hun zondaarsbestaan en in de armoede van hun leven hebben ze zelf niets meer over. Het enige wat voor hen overblijft is de Heere. En die naam des Heeren zegt iets over het wezen van God. Toen de Heere verscheen aan Mozes, toen maakte hij zich ook met die naam bekend. En lezen we dit in Exodus 34, vers 6 en 7. Dus toen de Heere voor zijn aangezicht voorbij ging, zo riep hij: Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, langmoedig, groot van weldadigheid en waarheid, die de weldadigheid bewaart aan vele duizenden. Zo heeft God zich bekendgemaakt. Zo heeft de Heere zich laten kennen. Nieuwtestamentisch is die naam des Heeren toch geopenbaard in de Heere Jezus Christus. Want de Heere Jezus die heeft het toch zelf ook gezegd in het hoge priesterlijk gebed, Johannes 17. Waar we het lezen in het zesde vers. Ik heb uw naam geopenbaard. De mensen. In hem wordt ten volle zichtbaar dat God barmhartig en genadig is. Voelt u wat er nou overblijft voor zo'n ellendig en arm volk? Hij, Jezus Christus. Hij alleen blijft over voor zo'n volk. Want het overblijfsel, dat zal op de Heere Jezus Christus steunen. En in al hun armoede zullen ze vertrouwen op hem. En ze kunnen niet meer buiten de Heere Jezus om. En in al hun armoede en in hun ellende doen ze een beroep op Jezus Christus en op zijn gerechtigheid. Waar kunnen ze het anders vinden? Buiten de Heere Jezus vinden ze geen voedsel voor hun ziel. Want hij alleen is het brood des levens. En buiten de Heere Jezus is het voor hen een hopeloze situatie. Want hij is de hoop der heerlijkheid. En buiten de Heere Jezus is God een verterend vuur. Hij alleen biedt een schuilplaats tegen Gods gericht. Jezus alleen is hun hoop, hun troost en de grond waarop ze kunnen staan. Om hem zijn ze verlegen en op hem stellen ze hun vertrouwen. Ziet u de Heere, die houdt nu een volk over, die alleen Jezus Christus nog overhoudt. Bent u er zo'n een? En jij? Een die in zichzelf niets heeft, maar alles vindt in hem. Een die van zichzelf alles tegen heeft, maar in en om Christus Jezus alles mee. Deze Jezus, hij is op de aarde gekomen. Hij is gekomen naar een wereld verloren in schuld en ingedaald in onze armoede. Hij kwam in een beestenstal. Hij die rijk was, maar arm is geworden. En armer en ellendiger kan toch niet. Gelegd in die beestenstal in Bethlehem. Gevlucht naar Egypte. Die voortdurende verachting. De gevangenneming in Gethsemane. De kruisdood van Golgotha. Tekenen van brood en wijn, die spreken er volgende week van. Die schamelijke tekenen, die spreken van zijn schandelijk lijden en sterven. Die ons wijzen op het offer van ons leven, van ook zijn leven. En die ons leert dat hij zijn bloed heeft vergoten tot een volkomen verzoening van al de zonden. Zo'n arme en ellendige, die heeft nu geleerd om te betrouwen op de naam des Heren. Ja, te betrouwen staat er. Het is eigenlijk de betekenis van een schuilen. Het is de beweging van het hart dat leert uit te gaan in de nood tot God. Jongens en meisjes, wanneer ga je schuilen? Nou, je zoekt er een schuilplaats als het noodweer is. Er komt een onweersbui aan en dan wil je ergens gaan schuilen. Je zoekt dan een plek waar je veilig bent. Dat is nu ook wat Zefanja hier beschrijft. Als die donkere wolken daar hangen boven de stad, de stormwinden van Gods gericht aantrekken, het noodweer losbarst en ze zelf helemaal niets hebben, arm zijn, ellendig. Waar is een schuilplaats? Waar ben je dan veilig? Enkel bij de Heer. Enkel bij Jezus. En zo is het nou toch ook met het oog op de bediening van het heilige avondmaal. Wat hebt u nu van uzelf? Toch helemaal niets. En bovendien, als de stormwind van Gods gericht aantrekt, als de donderwolken van Gods toorn hangen boven uw leven, als u uw eigen armoede en ellende leert inleven, en als het besef van Gods toorn u naar beneden drukt, en je verstaat, ik kan voor God niet bestaan. Ik lig midden in de dood. Wat blijft er dan nog voor u over? Slechts één naam, de naam des Heren. Slechts één werk, het offer van Jezus Christus. Slechts één persoon, Jezus de Heren. Ach, buiten hem om kunt u toch ook nooit gaan en komen aan de avondmaalstafel. Hij die als geen ander weet wat armoede en ellende is, die verkeerde in de hoogste heerlijkheid bij zijn vader, die rijk was, maar arm werd, die alles heeft afgelegd en in zijn armoede de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen. Ellendiger dan zijn situatie kan toch niet. Als hij daar kruipt door het hof, door die hof van Gethsemane. En hij beefde bij de gedachte aan zijn lijden en zijn sterven. En in het huis van Caiaphas tot hoon en spot werd gesteld. Waar hij gegeeseld werd en geslagen. En hij de zware straf van zijn kerk ook moest dragen. Hij die zijn lichaam heeft afgelegd. Zijn bloed heeft vergoten. Hij die echt alles heeft gedaan om de zonden van zondaren weg te dragen en zulke met God te verzoenen. Voelt u hoe nodig u hem hebt? En dat u buiten de Heere Jezus niet kunt? Hoe ligt dat nou in uw leven? De Heere maakt behoeftig. Arm en ellendig. Nee, niet om daarmee iets te worden. Maar om zo te verstaan dat de zaligheid geheel en al in Christus ligt. En dat de waardij van zijn bloed overvloedig genoegzaam is tot verzoening van de zonde. En dat er kracht is in zijn bloed, waardoor al die zonden van mij kunnen worden weggenomen. En wie gaat er nou op die naam des Heren betrouwen? Het zijn toch mensen die zelf niets hebben, maar alles in Christus hebben leren vinden. En welk een schoonheid en een heerlijkheid vind je in zijn gerechtigheid. En welk gepas kleed heeft hij niet verworven om uw naaktheid te bedekken. En welke beschutting en bescherming biedt hij niet die is blootgesteld aan die toorn van God. En zo'n arme en ellendige, die wordt er toch in de nood toe gebracht om het heel zijn hart te vertrouwen. En te bouwen op de Heer Jezus Christus. Hij die de schuilplaats is in gevaren. Hij die de haven is waar een levensschip veilig kan aanmeren. Hij die de beschutting is tegen Gods donderslagen. In de Heere Jezus Christus ligt toch alles. Het kan zijn dat het duister en donker is in uw leven. Misschien ooit wel in het licht gewandeld. Maar dat er een misvlaag ligt over uw levensakker. U kunt de Christus niet zien. En hij is uit het zicht verdwenen. Maar is het nou niet kenmerkend voor het waarachtige geloof? Dat een ziel toch de toevlucht neemt tot de Heere. Ook als alles in hem tegen hem getuigt. Al is het donker om je heen en is het duister om je heen, dat je niets anders meer overhoudt dan te leunen en te steunen op de naam van de Heere. Want in je ellende en in je armoede is er maar één adres waar je heen kan. Ja, dat weet dat overblijfsel. Dat hebben ze ook geleerd. En het is de armoede die hen drijft in de armen van de Heere Jezus Christus. Want als alle hoop je in jezelf ontvalt, hoe heerlijk en begeerlijk wordt deze Christus niet voor je. Zo toch ook rond de bediening van het heilige avondmaal. We kunnen de stormwinden opsteken, ook in een week van voorbereiding. Dat je zelf ook moet erkennen dat je voor God niet kan bestaan. En alles ook tegen je getuigt. Wij tafel, aan de dis van het verbond staat hij, de schuilplaats in gevaren, Jezus de Christus. En daar alleen bent u veilig. Schuil dan achter zijn bloed. Want buiten die schuilplaats hou je ook niets over. En die schuilplaats die staat nog open. Zou je toevlucht te nemen tot hem, steunend op zijn offeranden, vertroosting zoekend bij hem, het leven zoeken buiten jezelf in hem, omdat je in jezelf alleen maar de dood waarneemt. Om zo in de nood van uw bestaan u vast te grijpen aan de Heere Jezus Christus, hem aan te kleven, hem aan te hangen, hem te betrouwen met heel je hart. En met heel je verstand. Wat hou je anders over dan Jezus Christus? Als je kijkt op jezelf, niets. Helemaal niets. Maar in hem ligt echt alles. Amen.
Thank you.
Laten we de Heere danken en bidden. Want ik kom tot u gevloden. Wat houden we anders ook over, Heer? Dan alleen uw naam, uw werk, uw offer. O dierbare borg en middelaar, Heer Jezus Christus. Als we zelf niets anders hebben dan armoede en ellende. En alles ons aanklaagt keer op keer, ook na ontvangen genade. En we altijd weer moeten komen met bedelaarshanden die ook vuil en smerig zijn. Door wat wij er weer van hebben gemaakt, maar tot u gevloden. Omdat uw naam Jezus is, zaligmaker. En omdat uw werk is, zaligmaker. Daarom alleen is er hoop voor een armoezaaier. En daarom is er uitzicht voor hen die er van zichzelf ellendig aan toe zijn. Heere, geef toch dat het zo mag zijn in het midden van de Ebenezerkerk. Dat er velen zijn. Kon het zijn in ieder, jong en oud, die in hun armoe en ellende tot u zich wendt om door u genezen, gereinigd, gewassen te worden in het dierbare bloed van het Lam. Vergeef wat zondig was in spreken en luisteren. Zegent u het goede en ga met ons ook het verdere van deze zondag. De kinderen op de zondagsschool, gedenkt u ook hen en breng vanmiddag weer samen in uw huis. Om Christus wil, uit genade. Amen. We willen nog gaan zingen uit de 72e psalm, psalm 72, het 6e vers. Behoeftig volk in hun noden, in hun ellende en pijn, gans hulpeloos tot hem gevloden, zal hij ten redder zijn. De zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.
De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.